Ik heb een mooi aantal vragen van u gekregen. Ik begin maar met een vraag die dubbel binnengekomen is. Het zijn er niet zoveel, maar één vraag is zelfs dubbel binnengekomen en dat kan ik me ook wel voorstellen. Die gaat over vers 24, waar we lezen, althans zo staat het in de Telos-vertaling. God is een geest. En in Genesis 1 vers 27 staat, God schiep de mens naar zijn beeld. Zo zegt de ene vraagsteller. En de andere vraagsteller zegt, God is geest, maar God is ook een persoon. Wilt u ons uitleggen hoe dit allebei kan? Ze zijn wel wat verschillend, de twee vragen, maar ze hebben allebei te maken met dezelfde moeilijkheid. Wat betekent die uitdrukking, God is een geest? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik hoe langer hoe ongelukkiger word met deze vertaling. De voetnoot in de Telos-vertaling laat dat woordje een weg. En ik denk dat het dan al heel wat bevredigender wordt. Het Grieks heeft geen onbepaald lidwoord en je moet dus uit het verband opmaken of je een vertaalt of dat je het vertaalt zoals in de voetnoot staat, God is geest. God is een geest, dat suggereert God is een geest tussen vele andere geesten, zoals engelen. Maar dat zou God te veel gelijkschakelen, althans het gevaar zit daarin. Met andere wezens, zoals geestelijke wezens, wat engelen toch ook zijn. God is geest, betekent iets te zeggen over hoe God is in zijn wezen. We hebben nog een paar van die uitdrukkingen. Totaal vier in het Nieuwe Testament. In Johannes 1 vers 5, God is licht. In Johannes 4 vers 8 en vers 16, God is liefde. In Hebreeën 12 meen ik, onze God is een verterend vuur. En de vierde hebben we hier in Johannes 4 vers 24, God is geest. Alle vier zeggen ze iets over het wezen van God. En wat hier gezegd wordt is, God is geestelijk van aard. En dat geestelijke staat daarmee tegenover vooral het materiële. Dat wil zeggen, de aanbidding van God moet in overeenstemming zijn met zijn wezen. Als God geestelijk van aard is, dan kan het niet zo zijn, zeker waar God zo hoog geopenbaard is als in de nieuwe bedeling, in het Oude Testament was het nog wat anders. Daar was God ook nog niet zo ver geopenbaard. Maar in de nieuwe bedeling, in het Nieuwe Testament, daar kan ook ten volle het licht vallen op hoe God aangebeden moet worden. Wel nu, als God geestelijk is, dan moet ook onze aanbidding geestelijk zijn. En dat wil zeggen, dan kan ware aanbidding nooit zitten in het uiterlijk. Nooit gebonden zijn aan bepaalde plaatsen die bijzonder heilig zouden zijn. In het Rooms-Katholicisme heet elke kerk een huis van God. En sommige protestanten zeggen ook nog wel eens een keer, we gaan op naar het huis Gods, alsof een kerkgebouw heiliger of geestelijker als zodanig is dan een ander gebouw. Maar ik preek net zo goed het evangelie in een bioscoopzaal als in een kerkgebouw. Ik heb het trouwens nog nooit gedaan in een bioscoopzaal, ik zeg het nou maar zo. Maar die zaal is totaal onbelangrijk. Zalen zijn niet heiliger of geestelijker dan wat ook. Daarom worden ze ook niet gewijd met wijwater in het protestantisme. En zo zijn ook niet bepaalde ambtsdragers heiliger dan anderen. Heiligen zijn in het Nieuwe Testament mensen die de Heer Jezus toebehoren. Die worden heiligen genoemd. Er zijn geen heilige plaatsen in het christendom, geen heilige gebouwen, geen heilige gewaden. Mensen zijn heilig en niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Want dat is zoals het past bij God naar zijn wezen. Bij materiële goden, afgoden kun je dat voorstellen. Als je je kunt voorstellen dat je je God je uitbeeldt als een gestalte van goud of zilver, dan kun je je voorstellen dat er ook grote nadruk ligt op goud en zilver in de dienst. En ik weet dat het in het tabernakel ook zo was, dat daar veel goud en zilver was, met name goud. Maar geen afbeeldingen, hoogstens afbeeldingen van cherubs. Maar zelfs daar zie je al nooit afbeeldingen van God. God kan niet afgebeeld worden. Dus ook daar was toch wel degelijk het bewustzijn aanwezig, God is geestelijk, God kun je niet uitbeelden. Nu dan die twee vragen. Wat heeft dat te maken met het feit dat de mens ook naar het beeld van God geschapen is? Nu, dat maakt dan, daar wordt meteen duidelijk dat dat niet kan betrekking hebben op de mens naar zijn materiële kant. De mens dus in zijn lichamelijk kant. In lichamelijke opzicht weten we allemaal dat mensen zeer veel overeenkomsten vertonen met hogere diersoorten. Dat vindt u nou misschien niet zo leuk om te horen. Maar elke bioloog, biologieleraar heeft u op school kunnen vertellen hoe ontzettend veel mensen in lichamelijk opzicht lijken en op dezelfde manieren functioneren. Als ze bavianen kunnen ze invriezen, dan kunnen ze dat in principe ook met mensen. Vanwege die lichamelijke overeenkomsten. U kent het nieuws van de afgelopen weken op dat punt. Maar de mens is naar het beeld van God geschapen, niet in lichamelijk opzicht. God is geestelijk, niet lichamelijk. Maar juist in geestelijk opzicht is de mens naar het beeld van God geschapen. De mens kan lief hebben. Dieren kunnen wel aanhankelijk zijn, maar de mens kan lief hebben. Bij de gevallen mens, als de Heilige Geest weer beslag op zo iemand legt, dan gaat zo'n mens lief hebben. Want God is liefde. Dan wordt dat beeld van God weer in zo'n mens zichtbaar. Dan wordt de heiligheid van God weer in zo'n mens zichtbaar. Dus juist het feit dat de mens naar het beeld van God geschapen is, heeft niet betrekking op een uiterlijke gestalte, maar op het innerlijk wezen van de mens. Nou, daarmee is de tweede vraag ook al bijna beantwoord. God is geest, maar God is ook een persoon. Dat lijkt mij een valse tegenstelling. Het is niet God is geest, maar ook een persoon. Maar God is geest en dus is hij een persoon. Want wij zijn ook als mensen personen, niet omdat we een lichaam hebben. Want hogere dieren en lagere dieren hebben ook lichamen, maar dat maakt ze niet tot een persoon. Wij zijn een persoonlijkheid met verstand, wil, gevoel, omdat God ons zo gemaakt heeft, ons geestelijk gemaakt heeft. Daarom spreekt de schrift van ziel, geest en lichaam. Wij zijn geestelijk gemaakt en dat komt tot uitdrukking, ik bedoel dus niet nu wat van een gelovig mens gezegd wordt, dat hij geestelijk moet zijn, wat te maken heeft met de Heilige Geest. Maar ik bedoel gewoon, de mens is een geestelijk wezen in die zin dat hij een geest heeft, wat de dieren niet hebben. En daardoor heeft de mens verstand, wil, een gevoel en dat maakt hem tot een persoon die beslissingen kan nemen, die keuzes kan maken in het leven, die een eigen bewustzijn heeft en zo is het met God ook. Dus juist omdat God geest is, maar ook de mens naar zijn innerlijke binnenkant geestelijk is, is de mens een persoon en is God een persoon. En is de mens in dat opzicht een beelddrager van God. In de persoonlijkheid van de mens wordt de persoonlijkheid van God weerspiegeld. Ik laat het daar maar bij. En ik ga nu niet in op ingewikkelde kwesties dat God tegelijkertijd drie personen is. Dat gaat te veel in ingewikkelde details. Trouwens, dat hebt u ook niet gevraagd, dus dat hoef ik ook niet te beantwoorden. Hoe is het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw genotuleerd? Misschien kent u het argument van Maarten het Hart die aandraagt dat de uren in Gethsemane nooit opgeschreven kunnen zijn. Heeft u hier een verklaring of mening over? Ja. Ik voel me al bijna gegeneerd dat ik een argument van Maarten het Hart zou moeten weerleggen. Er zijn heel wat gebeurtenissen in het Nieuwe Testament die beschreven worden zonder dat er iemand bij geweest is. En ik zou zeggen, voor iemand die gelooft in de inspiratie van het woord van God, zou dat toch geen onoverkomelijke moeilijkheid moeten zijn. De schrift vertelt ons zelfs iets over dingen die in de hemel hebben plaatsgevonden voor de grondlegging der wereld. Wie zou die dingen daar in de hemel hebben moeten notuleren? Hoeveel dingen zijn er niet die God ons openbaart in zijn woord en die we ook alleen kunnen weten doordat God ze openbaart? En waarom zou God wel kunnen openbaren wat in de eeuwigheid in de hemel heeft plaatsgevonden en zou hij niet kunnen openbaren wat in Gethsemane heeft plaatsgevonden? Sterker nog, Matthäus was een van de discipelen die met de Heer Jezus in Gethsemane waren. Hij hoorde weliswaar niet bij de binnenste kring. Of eigenlijk moet ik het zo zeggen. Hij hoorde niet bij die binnenste kring van Petrus, Johannes en Jacobus. Matthäus bleef dus eigenlijk aan de buitenkant. Heeft dus helemaal niet meegemaakt wat daar gebeurde in Gethsemane. Maar hij beschrijft wat daar in Gethsemane is gebeurd. En Johannes, die hoorde tot deze drie. Petrus, Johannes, Jacobus, die met de Heer Jezus mee mochten gaan. En die van zeer nabij het hebben kunnen zien. Ook al hebben ze dan het meeste tijds geslapen. Maar ze hebben het kunnen zien. Maar Johannes schrijft niet over deze dingen. Met andere woorden, de suggestie dat het hier om ooggetuigen zou moeten gaan, die wordt al bij voorbaat weggenomen. Want juist de ooggetuige Johannes zwijgt over wat er in Gethsemane gebeurde. En degene die geen ooggetuige was, die vertelt ons erover. Want die is zo geleid door de Heilige Geest dat in het verband van zijn evangelie het van belang was dat hij over die gebeurtenissen in Gethsemane zou schrijven. Nu wil ik het helemaal niet zeggen dat dat altijd per se door openbaring moet gebeuren. Waarom zou de Heer Jezus aan zijn discipelen niet hebben verteld wat er tussen hem en de Samaritaanse vrouw was voorgevallen? Dat vinden we hier niet uitvoerig beschreven. Maar het is ook natuurlijk voor de hand liggend dat hij naderhand, toen ze zich afgevraagd hebben wat is hier gebeurd, toen al die Samaritanen naar buiten kwamen uit de stad om met de Heer Jezus te spreken, en toen ze daar 2 dagen hebben vertoefd, natuurlijk zal de Heer Jezus verteld hebben wat er gebeurd is en zijn ontmoeting met deze vrouw beschreven hebben, die de aanleiding was voor deze wonderbaarlijke gebeurtenissen. En dan nog geldt dat Johannes daar niet in een zakboekje aantekeningen van gemaakt heeft, maar dat hem dat later alles te binnen is gebracht door de Heilige Geest. We lezen in Johannes 16, of in een van die hoofdstukken, Johannes 14 tot 16, dat de Heilige Geest u alles te binnen zal brengen wat de Heer Jezus had gezegd en gesproken. Want niemand kon veronderstellen, zelfs al waren ze erbij geweest, dat zij dat alles konden onthouden of dat ze daar aantekeningen van gemaakt zouden hebben. Al waren ze erbij geweest. Hoe kon Johannes al die woorden die de Heer Jezus gesproken heeft onthouden? Maar ik heb de tekst intussen opgezocht, Johannes 14, vers 26. De Heilige Geest, die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. Dus zelfs die gesprekken waar de discipelen wel bij aanwezig waren, daarvan kan toch geen mens verwachten dat ze die later woordelijk hebben kunnen reproduceren. Behalve dan door het werk van de Heilige Geest die in hen alles in herinnering bracht wat de Heer gezegd had, zodat zij het nauwkeurig konden opschrijven. Dus al zijn ze erbij geweest, dan nog doet dat niets af aan het wonder van de inspiratie. En Maarten het Hart begrijpt er helemaal niks van. In Johannes 4, vers 50, daar lezen we, de man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak. Vers 53, en hij werd zelf gelovig. Hij geloofde, hij en zijn hele huis. Hoe moet ik dit nu verstaan? Was het geloof in vers 50 nog niet geheel doorgedrongen tot deze man? Ja, ik denk dat we hier een mooie illustratie hebben van wat de Heer Jezus in Johannes 3 heeft gezegd tot Nicodemus, wat we de vorige maal hebben besproken. De wind waait waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En het woord wind in het Grieks is hetzelfde woord als geest. Het gaat daar over het werk van de Heilige Geest. Wie zou dat werk van de Heilige Geest kunnen narekenen? Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, op die en die datum, toen ben ik bekeerd. Maar als je grondig met hen praat over wat er met hen gebeurd is, dan moet je zeggen, op die en die datum hebben ze vrede met God gevonden. Kwamen ze tot geloofszekerheid. Maar in sommige gevallen ben ik ervan overtuigd dat ze al lang voor die tijd bekeerd waren. Maar in veel gevallen wisten ze het zelf nog niet eens. Dat kan. Je bent ook geboren op het moment dat je het nog niet weet. Pas later ga je beseffen wat dat inhoudt. En zo is het hier ook. Wie zal dat precies narekenen op welk moment die man wederom geboren was? Maar je kunt wel dit zeggen. In vers 50 gelooft hij wat de Heer Jezus zegt. In vers 53 staat in uw vertaling, hij werd gelovig. Daar zie je 2 stappen in een proces dat zich in de ziel van die man heeft afgespeeld. Zijn eerste probleem was, mijn zoon is ziek. Mocht er alsjeblieft mijn zoon genezen. Hij was gefixeerd op deze nood in zijn gezin. En hij geloofde dat de Heer Jezus bij machten was dat te doen. En toen de Heer Jezus zei dat hij het zou doen, toen geloofde die man wat de Heer zei. Maar er was meer nodig om van deze man een wedergeborene te maken. Hij moest niet alleen maar geloven in dit concrete woord dat de Heer Jezus sprak over zijn zoon. Hij moest in de Heer Jezus zelf gaan geloven. Wij geloven niet alleen maar wat God zegt. Wij geloven in God. Dat gaat een heel stap verder. Geloof is God vertrouwen. maar veel verder gaat, jezelf aan God toevertrouwen. Dat gaat een stap verder. Geloven kan betekenen, die of die is betrouwbaar. Ik geloof alles wat hij zegt. En u kent ook, net als ik, mensen die zo betrouwbaar zijn, dat we altijd zouden geloven wat ze zeiden. We vertrouwen ze. Maar iedereen begrijpt ook dat jezelf toevertrouwen aan, dat gaat nog een stapje verder. Deze man had een nood en die nood werd gelenigd. Maar er is meer dan onze nood. De nood van onze zonden. Het gaat erom de Heer Jezus zelf te leren kennen. Het gaat niet alleen maar om dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Het gaat erom dat je de Heer Jezus zelf leert kennen. Deze man werd gelovig doordat hij niet alleen het woord of de woorden van de Heer Jezus geloofde, maar doordat hij in de Heer Jezus zelf geloofde. En zegt, dan ga dan maar niet uitrekenen op welk moment hij nou precies wederom geboren was. Een voorbeeld, wanneer is Petrus wederom geboren? Wie zal dat zeggen? Op het moment dat de Heer Jezus zei, volg mij bij het meer van Genezaret. Op het moment dat hij door Andreas geroepen werd, zoals het in Johannes 1 staat, door zijn broer Andreas. Op het moment dat hij Johannes in Lucas 5 de wonderbare visvangst meemaakte en zei, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Of later, nadat hij de Heer Jezus verloochend had, de Heer Jezus zegt in Lucas 22, wanneer je eenmaal bekeerd zult zijn, betekent dat dat hij voor die tijd nog niet was. Of is het nog weer heel anders? Er was Petrus, net zoals je mag aannemen van elke werkelijk vrome Jood die uitzag naar de Messias, was hij al lang voor die tijd wederom geboren, zelfs voordat hij de Heer Jezus had ontmoet. Ga daar nou maar niet over zitten tobben. We kunnen het van onszelf niet eens narekenen. Zoals ik het net al aangaf. Je kunt vaak nog wel zeggen wanneer je tot geloofszekerheid kwam. Maar wanneer dat wederbarende werk van God in onze ziel heeft plaatsgevonden, dat kan geen mens narekenen. En zo is bij deze man ook. Het belangrijke is of je er komt door Gods genade. En niet of je precies kunt narekenen hoe je er gekomen bent. Dan de laatste vraag die ik van u ontvangen heb. Een mens moet wederom geboren worden door Christus tot God, zegt deze vraagsteller. Maar kan een mens een tweede kans krijgen? 1 Petrus 3 vers 19 en 20. Is Christus terug geweest in het dodenrijk? Hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk dat niet iedereen precies weet over welk probleem het hier gaat. Het ligt een beetje buiten ons onderwerp, maar de vraag komt vaak op. Het gaat hier over een paar heel moeilijke versen. En dat zeg ik u bij voorbaat. Ik zeg niet dat ik het ei van Columbus heb wat dit betreft. Er zijn wel 10 uitleggingen van. Maar die uitlegging die ik u ga geven, die bevredigt mij zeer. 1 Petrus 3. Daar staat van de Heer Jezus dat hij, aan het eind van vers 18, dat hij levend gemaakt is in de geest, in welke, dus in die geest, hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Enzovoort. Het probleem is dit. Wie dit zo leest, die krijgt als eerste indruk, en zo hebben het ook velen gelezen, dat de Heer Jezus, nadat hij levend gemaakt was in de geest, is neergedaald in de gevangenis, dus in het dodenrijk of in de hel of hoe je dat noemen wilt, en daar gepredikt heeft aan de doden. Zodat die doden die voor die tijd nog niet bekeerd waren, alsnog tot bekering zouden komen. In hoofdstuk 4 vers 6... staat nog eens uitdrukkelijk, daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Ik heb u al gezegd, er zijn vele uitleggingen. In de eerste plaats, wanneer is dit nou precies gebeurd? Vele mensen denken onmiddellijk aan wat er staat in de apostolische geloofsbelijdenis. In die moeilijke woorden die ook al heel wat kopzorgen hebben bezorgd. Nedergevaren ter helle. Maar in dat verband zoals het daar staat, gaat het uitdrukkelijk om iets dat plaatsvond na het sterven en voor de opstanding. Dat kunnen we ons ook nog voorstellen. Niet dat de Bijbel dat ergens zegt. Vandaar dat in het protestantisme die woorden gewoonlijk zo uitgelegd worden. Dat de Heer Jezus, zo wordt het ook in de catechismus uitgelegd, dat de Heer Jezus op het kruis de helse smarten heeft ondervonden. Maar in de geloofsbelijdenis komt het natuurlijk wel na de dood van de Heer Jezus. Hij is gestorven en nedergevaren ter helle. Maar hier wordt het nog weer ingewikkelder, want hier gaat het over iets dat kennelijk na de opstanding van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden. Nou zitten we echt in de problemen. Is het nou op het kruis in de 3 uren van duisternis gebeurd? Die helse smarten? gaat het over een gebeurtenis tussen de dood en de opstanding. Dus toen de Heer Jezus zelf ook gestorven was. Maar eigenlijk gaat het hier over iets dat na zijn opstanding is gebeurd. En hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Wat heeft hij dan aan de doden verkondigd? Wel, zegt 4 vers 6, de blijde boodschap. Maar dan bovendien nog eens een keer, niet aan alle doden, maar aan een heel speciale groep. Namelijk degene die stammen uit de tijd van Noach. En die tijd, in die tijd de prediking van Noach niet hebben aangenomen en zijn omgekomen in de zondvloed. Waarom nou juist aan deze groep? Nou, daar kan ik een avond of wat mee vullen om al die verklaringen u op een rijtje te geven. En ik zeg niet dat ik de goede heb, maar ik heb wel een mooie. Maar uw dominee heeft vast weer een andere. Maar die van mij is zo. Je moet het een beetje anders lezen en dan lost het probleem zich een beetje op. Niet anders dan wat hier staat, maar je moet er een paar woorden tussen denken. De Heer Jezus is levend gemaakt in de geest, in de Heilige Geest. Dat is dezelfde geest waarin hij ook destijds, in de dagen van Noach, is heengegaan en gepredikt heeft tot die mensen van wie de geesten nu in het dodenrijk zijn. We lezen in Genesis 6, mijn geest zal niet altoos met de mens twisten, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Daar vind je de geest van God. Dat wordt hier genoemd de geest van Christus. Dat wil zeggen, Christus heeft toen door zijn geest aan de mensheid gepredikt. Hoe heeft hij dat gedaan? Door middel van Noach. Noach wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Noach heeft verkondigd dat de zondvloed zou komen, dat de mensen zich tot God moesten bekeren. God heeft toen door zijn geest, Christus heeft toen door zijn geest, via Noach dat woord verkondigd. Maar die mensen hebben niet geluisterd en ze zijn gestorven. En hun geesten of zielen, dat betekent in dit geval precies hetzelfde, hun zielen zijn nu in gevangenschap, in de gevangenis, dat is in het dodenrijk. Dat is juister vertaald dan het woord hel, maar dat laten we nou maar zitten. Ze waren destijds ongehoorzaam toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Met andere woorden, naar mijn mening gaat het hier helemaal niet over iets dat de Heer Jezus na zijn opstanding gedaan zou hebben. Het gaat erom dat hij opgestaan is door de kracht van dezelfde geest. In wiens kracht hij destijds in de dagen van Noach al het woord verkondigd heeft aan de mensen. Aan de mensen die nu dood zijn, maar die toen levende mensen op aarde waren. En hun heeft hij het evangelie, de boodschap gebracht van het naderende oordeel. De boodschap van bekering. En die mensen hebben niet geluisterd. En zo vertaal ik ook 4 vers 6. Daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Dat wil zeggen mensen die nu dood zijn. Maar toen waren ze springlevend. Levende mensen op aarde die aan de boodschap van Noach geen gehoor hebben gegeven.